Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraar van Radio Maria. Van harte welkom voor weer een nieuwe bijdrage van het programma Het Inzicht. Een thema dat vandaag meer dan ooit ter discussie staat, is dat van het celibaat. Meer bepaald het verplichte celibaat voor priesters en kloosterlingen. Het wordt in verband gebracht met het wereldwijde seksuele misbruiksschandaal dat de kerk sinds geruime tijd treft. Onterecht, overigens, zoals uitgebreid onderzoek heeft aangetoond. Er klinkt meer en meer de roep, ook in België, om het verplichte karakter van het celibaat af te schaffen. Het zou archaïs zijn, van vervlogen tijden. Iets wat niet meer past in de huidige context van herwonnen seksuele vrijheid sinds de 60er jaren van vorige eeuw. Toch houdt de kerk vast aan haar standpunt. En er zijn hiervoor grondige redenen. Hierover wil ik het vandaag graag hebben. En ik zal dit doen aan de hand van twee bronnen. Enerzijds een getuigenis van een bekeerling die zichzelf een pelgrim van God noemt en die na een erg liederlijk leven en een diepe bekering in 1972 zijn celibaatsgelofte heeft afgelegd in de handen van zijn kardinaal. Hij is monnik en diaken geworden. Zijn beschouwing over het celibaat, dat hij gewijde liefde heeft getiteld, dateert van 1974, maar hij is sindsdien trouw gebleven aan zijn engagement. Daarna zal ik putten uit een prachtig boekje dat de titel draagt Chastity, Reconciliation of the Senses, Kuisheid, Verzoening van de zintuigen. Dit boekje is geschreven door de Cisterciënzer monnik, maar nu Noorse bisschop Erik Varden. Hoewel hij het zelf zo niet benoemt, gaat het eigenlijk om een pleidooi voor kuisheid. Zelfs niet alleen voor priesters en religieuzen. Trouwens, diezelfde gedachte zal ook klinken in het getuigenis van de pelgrim van God. Ik zal uit de tekst van Erik Varden putten om gedachten die de pelgrim van God heeft neergeschreven te verdiepen en te kaderen. Varden schrijft eveneens als een man die zich geëngageerd heeft om kuis te leven en het celibaat te omhelzen. Over dergelijke dingen moet inderdaad in de eerste plaats gesproken en geschreven worden door mensen die deze levenswijze ten diepste beleven. Varden meent ook dat het christelijk geloof integraal moet besproken worden, zonder uitstelgedrag of compromissen. Tezelfde tijd moet het uitgelegd worden op een manier die begrijpelijk is voor mensen die het niet volledig of verkeerd begrijpen. Persoonlijk meen ik dat het celibaat inderdaad een thema is dat vaak onbegrepen is. Laten we samen op zoek gaan naar het diepe levensmysterie dat erachter schuilgaat. Nu eerst de tekst van de pelgrim van God. Ik wil het hebben over een mysterie dat velen intrigeert, maar weinigen werkelijk begrijpen, de gewijde liefde. Sommigen noemen het celibaat terwille van het Rijk der Hemelen, anderen spreken over kuisheid in plechtige belofte, of een staat van maagdelijkheid. Maar achter al deze namen schuilt hetzelfde diepe levensmysterie. Dit mysterie overstijgt de menselijke krachten. Het is een werk van de geest die door het geloof in de mens het aardse transformeert en bevrucht, zonder het te vernietigen, maar het juist te overtreffen. De geest zuivert en heiligt alles wat hij aanraakt. Dit werk is als een afdruk van God in de mens, een teken van totale toewijding en zelfgave aan God alleen. Het is een teken voor alle mensen dat zowel de heiligheid van de levende God als de wonderbaarlijke kracht van zijn woord openbaart. En dit teken zondert de mens af op grond van een keuze van de geest met het oog op een taak die de menselijke mogelijkheden te boven gaat. De staat van maagdelijkheid is tegelijk een aankondiging en een begin van het komende koninkrijk. In dat koninkrijk zullen alle mensen in het vuur van de geest maagdelijk zijn, zoals de engelen. Het is dus een profetische roeping die in de kiem het hele mysterie van de toekomstige tijden bevat. Het is nauw verbonden met het mysterie van de Heilige Geest. Want men kan de wegen van de geest alleen betreden door het aardse te overstijgen, zonder het echter te ontkennen. Deze genade wordt alleen gegeven aan hen die er kunnen begrijpen en die uit vrije wil en definitief afstand doen van bepaalde werken om toe te staan dat de werken van de geest in hen volbracht worden. Dit charisma is wellicht het edelste van alle gaven. Op een dag zal het gedeeld worden met alle mensen, bij de opstanding, onder de scheppende adem van de geest. Dan zal deze gave voor iedereen een bron zijn van vruchtbare vreugde en onaantastbare jeugd, die een diepe gemeenschap van intimiteit en liefde zal vestigen in de zuiverheid van de geest. Maar in onze huidige tijd wordt dit charisma ervaren als een offerande van lofprijzing. Toch is het celibaat in de eerste plaats niet gebaseerd op verzaken, maar op een levenskeuze. Want wie als maagd leeft, man of vrouw, doet geen afstand van de menselijke liefde in zijn hart. Integendeel, hij heeft beloofd al de tederheid van zijn hart en deze immense behoefte om lief te hebben of bemind te worden te reserveren voor één enkel wezen, uniek in de wereld, dat waarachtig mens is en tegelijk waarachtig God. Het is een eeuwige en heilige verbintenis die zo'n man of vrouw in de integriteit van hun zijn met de ander verenigt. Dit mysterie is zeer groot en God is de auteur ervan. Hij laat zijn genade zegevieren, zelfs waar hij alleen maar ellende en menselijke zwakheid aantreft. Het wezen dat aan de Godmens gegeven is, moet maagd zijn of opnieuw maagd worden, om zijn levenskrachten te reserveren voor hem alleen die hem geschapen heeft. Als de maagdelijkheid een teken is van een totale verbondenheid aan Christus, is het dan niet logisch dat de priester, wiens hele leven gewijd is aan de dienst van het evangelie en de eucharistie, zelf deelneemt aan dit mysterie van genade? Dit is precies wat Christus verlangt van allen die hun leven uitsluitend willen wijden aan de verkondiging van het evangelie en de komst van zijn koninkrijk. Want is het niet in de eerste plaats door hun levensstaat, meer nog dan door hun woorden, dat deze verkondiging moet plaatsvinden. Nemen niet allen die het heilige naderen op een of andere manier deel aan zijn stralende heiligheid? Er is niets heiligers in de kerk dan het eucharistisch lichaam van Christus. de priester wordt, door roeping en genade, geleid om de woorden uit te spreken die allen die hem naderen heiligen, net zoals hij de woorden moet uitspreken die het brood en de wijn van het altaar heiligen. Deze heiligheid kan niet anders dan zijn hele persoon weerspiegelen. Hij wordt gewijd met een bijzondere genade, gemerkt met een teken, zowel in de ogen van God als in de ogen van de mensen. Door een man als priester aan te stellen, heeft God met hem een definitief verbond gesloten dat niets van Gods kant kan verbreken. Dit verbond is niet afhankelijk van de mens, maar van de kracht van God die van die man een priester maakt voor altijd. Hij blijft voor altijd getekend door het zegel van de Heilige Geest. Dit scheppende woord bereikt hem niet alleen in zijn bestaan, maar ook op het niveau van zijn diepste zijn. Het is een soort tweede schepping die in de man tot stand komt. Hij wordt voor altijd getekend met een onuitwisbaar teken. Dit zegel van de Heilige Geest is de afdruk van Gods hand op en in de mens. Christus zelf heeft, na het hele menselijke bestaan gedeeld te hebben, tot en met lijden en dood, bewust in de staat van maagdelijkheid willen leven. Hij had een ware moeder, maar hij wilde geen echtgenote. Niet omdat het huwelijk onwaardig zou zijn. De liefde tussen man en vrouw, zoals God het gewild heeft, is het hoogtepunt van de schepping. Het huwelijk is waarlijk iets heiligs dat de kerk tot sacrament verheven heeft. Maar Christus wilde zich uitsluitend volledig toewijden aan de liefde voor zijn Vader, om die zelf te beleven en aan de mensen te openbaren. Is het dan niet normaal dat zij die zich aan de persoon van Jezus en zijn evangelie toewijden, dezelfde paden bewandelen als hun Heer en Meester? Dat dit de menselijke mogelijkheden te boven gaat, wat is daar verrassend aan? Want het plan van de eeuwige maagdelijkheid plaatst de mens boven het aardse in het mysterie van de Geest, om in het hart van de mensheid het ware bovennatuurlijke leven te verwekken. Als het soms pijnlijk is om in deze levensstaat te blijven, laat men dan bedenken dat wat onmogelijk is voor de mens altijd mogelijk is voor God. In het mysterie van de maagd Maria, moeder van God, heeft God ons het teken gegeven van zowel de mogelijkheid van maagdelijkheid als van de verbazingwekkende vruchtbaarheid ervan. Deze voorbestemde vrouw, die moeder was, bleef toch maagd in de integriteit van haar vlees, want niets is onmogelijk voor God. Gezegend zijn daarom zij die tot het einde toe geloofd hebben in de wonderbare kracht van het woord van God. Van alle charisma's hebben zij het meest kostbare ontvangen. Door de broosheid van het aardse wordt het verbazingwekkende mysterie van de Geest volledig vervuld. Tot daar de prachtige woorden van de pelgrim van God.
Glory to God in the highest. We praise you, Lord.
beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht. De thema's maagdelijkheid, kuisheid, celibaat liggen vandaag erg gevoelig, ook bij sommige herders van de kerk. Verplicht celibaat wordt in verband gebracht met het wereldwijde misbruiksschandaal in de kerk. Onterecht, overigens. Er klinkt meer en meer de roep om het verplicht celibaat af te schaffen. Maar het celibaat is een thema dat vaak onbegrepen is. Voor de pauze luisterden we naar een beschouwing over het celibaat van een bekeerling die het al decennia lang beleefd heeft. Hij heeft het over gewijde liefde. Maar laten we nu luisteren naar de aanvullingen van de Noorse monseigneur Varde. Hij begint met te zeggen dat een christelijke visie op kuisheid, als die oprecht is, niet simplistisch is. Ze omarmt vastberaden de complexe volheid van onze menselijke conditie, maar evenzeer de goddelijke vervulling waartoe die natuur geroepen is. De christelijke visie op wat het betekent om seksueel te zijn en dus bij uitbreiding wat het betekent om kuis te zijn, veronderstelt een specifieke visie op wat het betekent om mens te zijn. Om die visie te achterhalen, keren we naar de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. De eerste christenen lazen deze protologie, dat is het verslag van het ontstaan van de wereld, aandachtig. De tekst spreekt over de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God. Sommige kerkvaders stelden zich deze gelijkenis voor als een mantel van glorie. De naaktheid die Adam en Eva na de zondeval plotseling verbijsterde, stond voor het verlies van deze mantel. Onze eerste ouders probeerden die naaktheid te verbergen door zich met vijgenbladeren te bedekken. De spreekwoordelijke vijgenbladeren waren echter maar een schamele oplossing. Aan het einde van Genesis 3 wordt ons verteld dat God, voordat hij hen uit het paradijs verdreef, ik citeer, voor de mens en zijn vrouw kleren van huid maakte en hij deed hen die aan. Genesis 3, vers 21. Dit is theologie in beelden. In de volgorde van aankleden, uitkleden en opnieuw aankleden vonden de vaders een hermeneutische, dat is een verklarende sleutel tot de menselijke ervaring. We kunnen die sleutel met succes in een van onze eigen verroeste hangsloten uitproberen. Maar eerst iets over de mens die geschapen is naar Gods beeld. In Genesis 1, vers 26 lezen we: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Dit vers is waarschijnlijk de meest bestudeerde passage uit de Schrift. Wijzen, zowel Joden als Christenen, hebben er zich eeuwenlang over gebogen en elke lettergreep, letter en leesteken ontleed. Toch onthult zelfs een vluchtige kennismaking met het Oude Testament dat God geen beeld heeft. Hoe kan God dan zeggen dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld? Het woord beeld moet wel verwijzen naar iets heel anders dan het bezitten van een specifieke vorm. Het fundamentele punt van Genesis 1 is dat God de natuur overstijgt. Daarom is hij vrij, onbegrensd door de wetten van de natuur. Door de mens naar zijn beeld te scheppen, gaf God ons een soortgelijke vrijheid en stelde ons in staat zelf creatief, zelf scheppend te zijn. Toch zagen de kerkvaders een verdere ontologische dimensie in deze formule. Ze vonden er een verklaring in voor het potentieel dat de mens in zich draagt. Onze voorouders in het geloof hadden een beter begrip van wat de zin geschapen naar ons beeld zou kunnen betekenen. Ze kenden veel van de schrift uit hun hoofd. Ze wilden graag de Bijbelse betekenis van het woord beeld begrijpen. Christenen, zegt Paulus, moeten weten dat ze uit de duisternis zijn opgewekt door de enige Zoon van de Vader die het beeld is van de onzichtbare God. Brief aan de Colossenzen, eerste hoofdstuk, verzen 12 tot 15. Christus is het beeld van God. Nu is het niet langer abstract. De mens die naar ons beeld gemaakt is, bestaat van nature in de Zoon. De mens wordt van meet af aan gezien als een verwijzing naar de incarnatie van de Zoon. Nog sterker, het beeld waarnaar de mens is gevormd is een trinitair beeld, verwijzend naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is relationeel van aard. Het beeld van God leeft in ons, maar nog als een gevoelde onvolmaaktheid. Mens zijn is bestaan met het gevoel van een afwezigheid die opgevuld moet worden. Daarom verlangt de mens ten diepste, zelfs als hij zich dit niet bewust is, naar vereniging met God. Alleen in het licht van dat verlangen krijgen onze kleinere verlangens zin. Hoe zit het dan met het aan- en uitkleden en opnieuw aankleden van Adam en Eva? Hierover bestaat een prachtige midrash, de Cave of Treasures, de grot der schatten. De grot der schatten werd geschreven in het Syrisch en bestaat al sinds de 4e eeuw. Bijna niemand leest het nog, tenminste niet in het Westen. Een Engelse vertaling werd begin 20e eeuw gepubliceerd. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat de heilige Ephrem de tekst van de grot uit zijn hoofd kende, zelfs voordat zijn christelijk geloof zich had gevestigd. Alleen zo kon hij het gebruiken zoals hij in al zijn werken deed. We hebben met de grot hier een tekst voor ons die een bron was voor enkele van de scherpzinnigste geesten van de kerk. Zoals ik al zei, is de grot een midrash. In de rabbijnse traditie duidde een midrash op een interpretatiemethode die verder gaat dan de letterlijke betekenis van de schrift, namelijk het onderzoeken van de tekst in elk aspect, waarbij elke druppel betekenis eruit wordt geperst om deze essentie toe te passen op de behoeften van gelovigen. De grot der schatten gaat over het leven en het leven na de dood van Adam, de eerste mens. Zijn leven is een model voor ons bestaan, het jouwe en het mijne. De tekst biedt een overzicht van de wereldgeschiedenis van het begin van de schepping tot Christus' opstanding. Adams verhaal wordt verteld in termen van metaforen van kleding, van een reeks kledingstukken die aan- en uitgetrokken worden. Dit is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Als we goed kijken, zien we dat het motief van kleding centraal staat in de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. We denken vaak alleen maar aan Adams zelfgemaakte vijgenbladeren. Maar dit is slechts één van de kledingstukken in het verhaal. Hoe dan ook, Adam en Eva waren op de een of andere manier gekleed, want hoe zouden ze anders, nadat ze gezondigd hadden, kunnen ontdekken dat ze naakt waren? De Syriërs interpreteerden deze oeroude kleding in het licht van de psalmen, waarin onze Bijbel in psalm 8, vers 6 staat: niet veel minder dan een engel hebt ge hem geschapen, hem gekroond met luister en eer, staat in het Syrische Oude Testament: met glorie en eer hebt u hem bekleed. De Syrische kerkvaders vonden in dit werkwoord een verwijzing naar de oorspronkelijke onschuld van Adam en Eva. Zo ontstond een prachtig beeld, dat van de gewaden van glorie die onze ouders aanvankelijk droegen. We krijgen een reeks van gewaden voorgeschoteld, dramatisch getimed, met verwijzingen naar kledingstukken uit een garderobe. Van oorspronkelijke gloriekleding, via het trauma van naaktheid, tot de kunstgreep van schorten van bladeren, tot door God gemaakte kledingstukken van huid. Toen de Heer zijn voornemen verkondigde om de mens naar zijn beeld te scheppen, beefden de engelen. Ze werden bevangen door angst bij de gedachte dat ongeschapen pracht in een geschapen wezen zou huizen. Zelfs voordat Adam gevormd werd, riepen de engelen uit: een groot wonder is ons vandaag verschenen, de gelijkenis van God onze Schepper. Alleen al de gedachte was ontzagwekkend. Toen God de mens met zijn rechterhand vormde, schiep hij hem uit de vier geschapen elementen: warmte en koude, droogte en vocht. Hij deed dit zodat alle dingen door middel van deze elementen aan de mens onderworpen zouden zijn en een doel via hem zouden tonen. De verheerlijking van Adams eerste glorie blijkt uit het contrast met wat volgt. De gebeurtenissen van de zondeval, ons wel bekend, worden zonder melodrama verteld in de Midrash. Daardoor wordt de objectieve tragedie duidelijker. Het is niet zozeer Adams schuld die naar voren komt, dan wel zijn existentiële armoede. Hij ziet dat wat hij als vanzelfsprekend beschouwde, namelijk vertrouwdheid met God, het glorieuze gewaad, heerschappij over de schepping, hem niet toekwam. Het was pure genade, nu verloren door zijn eigen verraad. Ongehoorzaamheid verbrijzelde de levensschenkende vertrouwensband die zijn reddingslijn naar het goddelijke was. De gevallen Adam merkt dat hij gereduceerd is tot de elementaire natuur. Hij wordt aangetrokken tot de aarde, tot de dood, tot het graf. Dat is de oorzaak van zijn schaamte, dat hij zich zo ver heeft verlaagd onder de waardigheid die hem oorspronkelijk toebehoorde. Zijn eens zo schitterende lichaam is een lichaam van verdriet geworden, gebukt onder behoeften en hartstochten. Zich bedekkend met vijgenbladeren, streeft Adam ernaar decorum te bewaren, maar belangrijker nog, hij verbergt zich. In het verhaal van Adams val, dat het westerse bewustzijn heeft gevormd, lijkt het verhaal daar te eindigen. Maar niets is minder waar. Zelfs voordat Adam voor het bedrog van de slang viel, wordt ons verteld: God wist vooruitziend dat Satan een plan had gesmeed. Dus plaatste hij Adam van tevoren in zijn genade, zoals de gezegende David zingt: O Heer, U bent onze toevlucht geweest. De Grot der Schatten schrijft aan de relatie tussen God en de mens een tweede oorspronkelijke dimensie toe. Een dimensie die verder gaat dan, maar toch de bekende tweedeling van eerste onschuld versus latere schuld bevat. De waarheid van de Adam die we in deze tekst tegenkomen, wordt niet adequaat gedefinieerd door de zondeval. De zondeval zelf wordt op mysterieuze wijze vastgehouden door genade. Deze betekenis wordt episch naar voren gebracht wanneer de tijd aanbreekt dat Adam uit het paradijs wordt verdreven. Eeuwenlange moralistische prediking heeft ons eraan gewend gemaakt God boos te zien en Adam eruit te schoppen. De traditie van de grot schetst een ander beeld. Hier wordt Adam met troostende woorden naar de poort van Eden geleid. God treurt om het afscheid, maar spoort Adam aan niet te wanhopen. Want, zegt hij, ik zal je terugbrengen naar je erfdeel. Zie hoe lief ik je heb gehad. Om jou entwil heb ik de aarde vervloekt, maar jou heb ik voor de vloeken behoed. Omdat je mijn verbod overtreden hebt, ga dan weg, maar wees niet bedroefd. Want wanneer de tijd vervuld is, zal ik je mijn zoon zenden, en door mijn zoon zal je redding bewerkt worden. Een latere Arabische vertaling voegt eraan toe: ik heb je bekleed met mijn barmhartigheid. De door God gegeven kledingstukken van huid zijn een bedekking van barmhartigheid, een sacrament van vriendelijkheid. Hoewel ontdaan van glorie, gaat Adam verder gehuld in gratie. Dit gewaad zal hem de troost en kracht geven die hij nodig heeft om te werken en te zwoegen in afwachting van verlossing. Het beschermt Adams huidige bestaan en beschermt zijn iconische natuur in een omgeving van vervreemding die de wereld buiten Eden is. De belofte van verlossing zal de ballingschap van de mensheid verlichten. Vanaf het begin, zo wordt Adam verteld, moet je van mij weggaan, maar ik zal je terugbrengen. God is voor hem een toevluchtsoord. Hij kan zijn hoofd hoog houden, niet uit trotse zelfverzekerdheid, maar uit Gods verzekering van liefde. Hij is een drager van hoop, de heroud van een verbond van genade. In de Grot der Schatten wordt het levensverhaal van Adam na zijn wegzending uit de tuin van Eden heel uitvoerig verteld. Ik zou het hier ook graag willen doen, maar dat zou ons te ver brengen. Enkele accenten wil ik eruit pikken, omdat ze belangrijk zijn om de samenhang tussen het getuigenis van de pelgrim en het pleidooi van Monseigneur Varde om gewijde liefde te kunnen begrijpen. Adam heeft Gods genade gekend. Zijn taak en de taak van zijn nakomelingen zal zijn om die paradijselijke genade als een beschermend firmament over de wereld te brengen. Eenmaal verdreven uit Eden, vestigt Adam zich aan de rand van de berg een stukje verderop. God wijst hem daar een grot aan. Het moet voor hem een plaats van aanbidding en wachten zijn. Hier sterft Adam en wordt hij begraven, nadat hij zijn zonen eerst heeft opgedragen een door God gegeven bevel op te volgen. Wanneer ze in de toekomst de berg verlaten, mogen ze Adams beenderen niet achterlaten. Ze moeten zijn lichaam meenemen en het herbegraven in het midden van de aarde, waar de redding van de mens zal worden bewerkt. Het midden van de aarde, waar Adam begraven zou worden, is natuurlijk Golgotha. In Noord-Europa is het gebruikelijk dat afbeeldingen van de gekruisigde een schedel onder het kruis tonen. Die schedel is niet zomaar een schedel. Het is die van Adam, die de aanraking van Gods handen had gekend en met glorie was gekroond. Toen bloed en water uit Christus zijde druppelde, lezen we in de grot, stroomde ze in Adams mond. Gods belofte werd vervuld. Adam werd gered, na millennia te hebben gewacht. Door een besluit tot restitutie, opgesteld in het bloed van Christus, werd hij bevrijd uit de kerker van de dood. Op dat moment kon het kleed van huid worden afgeworpen. De mantel van glorie was beschikbaar om de mensheid opnieuw te bekleden. Als het verhaal van Adam zo zorgvuldig wordt verteld, komt dat omdat zijn verhaal het onze is. Monseigneur Varde wil zijn reflectie op kuisheid graag baseren op het verhaal van een waardige mens, goddelijk versierd, vervolgens ontdaan van glorie, gereduceerd tot een staat van verward verlangen, altijd meer verlangend dan het aardse leven kan bieden, maar toch in staat, zelfs te midden van doornen, momenten van uitbundige vreugde te kennen, huiswaarts kerend, of men nu weet waar thuis is of niet, bekleed met genade. Steunend op dit diep bijbelse verhaal, suggereert Varden dat de heelheid waartoe een kuis ideaal zou leiden, niet in strijd is met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. Het nastreven van integriteit is zelden eenvoudig. Het kan ons door belangrijke spanningen heen leiden. Toch is het een essentiële optie. Een optie die een goede kans maakt om geluk te brengen. In de taal van Deuteronomium staat het voor de keuze voor het leven, niet voor de dood. Op het eerste gezicht lijkt de antropologie van de Grot der Schatten misschien voluntaristisch en overdreven positief, van glorie tot glorie. We hebben echter de diepte opgemerkt die tussen oorsprong en einde te peilen valt. De Adam die we ontmoeten is verantwoordelijk. Hij draagt verantwoordelijkheid. Zijn verhaal heeft de dichtheid van een werkelijk geleefd leven. Hij draagt het teken van de zondeval, jazeker, maar hij herinnert zich ook de geuren van het paradijs. En hij is bekleed met genade. Dit is het cruciale inzicht. Hoe meer we ons ervan bewust zijn dat we bekleed zijn met genade, hoe serener we met onszelf kunnen leven, met onze verlangens en tekortkomingen, tegenstrijdigheden en hoop. Genade geeft ons de moed om te herinneren en vooruit te kijken. Het maakt vergeving mogelijk, geeft kracht voor mededogen, voedt hoop. De christelijke missie is om genade te verspreiden, om er geen uithoek van de wereld onberoerd door te laten. De Adam die we beschouwen, in wie we onszelf zien, is tegelijk een leraar van de waarheid en een getuige van genade. Hij ontrafelt de volheid van onze menselijke staat in al zijn tragiek en glorie. Van deze twee is het laatste aspect het meest cruciaal. Zijn verlangen is op Jezus gericht, zelfs voordat hij weet wie de beloofde redder is. Hij kan ons bij de hand nemen, want hij weet waarheen we op weg zijn.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Videceris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas.
Septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone editans cultura.
Accende lumen sensibus, funde amorem cordibus.
postem repellas longibus, pacem querones protinus. Doctores sic te previo, vitemus omne noxium.
Beste luisteraars van Radio Maria, ik heb het vandaag in mijn inzicht over het celibaat, ook wel gewijde liefde genoemd. De Noorse monseigneur Erik Varden breekt in zijn boekje Chastity een lans voor het celibaat. Zijn beschouwing biedt een mooie verdieping en uitweiding aan hetgeen de bekeerling, de pelgrim van God, rond dit thema neergeschreven heeft. Aan de hand van een prachtige midrash legt monseigneur Varden ons uit dat de heelheid waartoe een kuis ideaal ons zou leiden niet in strijd is met onze natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Dat hoorden we voor de pauze. De katholieke moraaltheologie kwalificeert bepaalde neigingen en gedragingen als objectief ongeordend. Het klinkt misschien hard. In normale taal betekent ongeordend dat iets verkeerd wordt samengevoegd. Wie durft zich zo'n oordeel over een ander te vellen? In de theologie heeft de taal van orde en wanorde daarentegen een andere betekenis. Het is belangrijk om deze woorden werkelijk te verstaan zoals de kerk ze bedoelt. Laten we beginnen bij het scheppingsverhaal. God schept de kosmos. Hij schept daarbij orde uit wanorde. De grondbetekenis van kosmos is orde. In het begin maakte de menselijke natuur volmaakt deel uit van deze volmaakte orde. Deze was gericht op het eeuwige leven en de manifestatie van Gods substantiële genade. Man en vrouw, schepselen van stof, waren bekleed met heerlijkheid, geroepen om transcendentie in de schepping te brengen en te leven in een spanning die aarde en hemel, het materiële en spirituele rijk, verenigt. Niet alleen in hun ziel en geest, maar ook in hun lichaam. Hun bestaan zelf had een verenigend priesterlijk karakter. De mens werd uitgenodigd om voor de zaligheid te kiezen, wat betekende dat hij ook de vrijheid had om die te verwerpen. Zijn priesterlijke offer lag in de ordening van zijn vrije wil volgens Gods roeping. De beslissing van de mens om ongehoorzaam te zijn, om zich te laten leiden door begeerte in plaats van door vertrouwen in Gods gebod, verstoorde deze orde. In Romeinen 5e hoofdstuk, versen 12 tot 19, schetst Paulus een keten van oorzaken en gevolgen die de oorspronkelijke kosmos in de war schopt. Deze keten begint vanuit ongehoorzaamheid, een perversie van de wil die de mens ertoe aanzet een koers te kiezen waarvan de kwalijke gevolgen hem bekend zijn. God had verklaard dat hij zou sterven als hij zich niet zou houden aan het enige gebod dat hem in ede was gegeven. Adam was een rechtstreeks pad gewezen dat hem op een rechte, vreugdevolle reis door het leven zou voeren, van de tijd tot de eeuwigheid, zonder onderbreking, waardoor hij door aanneming de status van zoon van God kon bereiken. Hij verwierp deze route, willens en wetens. Deze stand van zaken, zegt Paulus, kan in het algemeen als zonde worden bestempeld. Zonde die ons allen conditioneert, is van nature ontregelend en trekt ons weg van het doel waar we van nature naartoe zouden bewegen. Leven in deze staat van verbijstering, zegt Paulus, is de dood. Het is het tegenovergestelde van het streven waarvoor wij geschapen zijn, wat niet slechts een staat van bezieling is, maar een glorieuze, transformerende volheid van het zijn in God. Het zou duidelijk moeten zijn dat wij allemaal een leven leiden dat getekend is door wanorde, al is het alleen maar omdat wij leven met het vooruitzicht op de dood. Wanorde staat voor een heropleving van iets van die oeroude chaos waarboven de geest zweefde om uit elementaire krachten datgene te scheppen wat goed was, is en voor altijd blijft. De catechisme spreekt over ongeordende begeerte. Deze uitte zich als lust of onkuisheid. Luxuria in het Latijn. Luxuria contrasteert met gezond verlangen in zoverre dat het niet gericht is op gemeenschap door overgave aan een ander, maar op zelfbevrediging. Voor dat doel wordt een ander mens niet als persoon ontmoet, maar gebruikt als middel tot een doel. Lust of onkuisheid, zegt de catechismus, is dus een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot. Geslachtelijk genot is moreel ongeordend wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging omwille van zichzelf zoekt. Dat vinden we in de catechismus onder nummer 2351. We staan voor een bijna universeel probleem. We zijn kwetsbaar op dit gebied. Vanuit een geloofsperspectief is de inzet hoger. De kerkvaders gingen ervan uit dat alle mensen ordening nodig hebben. De liefde in ons die ordening nodig heeft, is niet alleen van vleeselijke aard. Het kan gebeuren dat wanorde in de sfeer van fysieke passie samengaat met ordening in de hogere sfeer van naastenliefde. God, die alles van bovenaf ziet, zal deze parallele processen, die zich verbijsterend ontvouwen binnen de grenzen van één enkel leven, als een geheel beoordelen. De weg naar ordening gaat voor de meeste van ons via wanorde. Proberen we deze te omzeilen, is het risico lopen het leven te omzeilen. Je bewustzijn, zij het onbewust, van de wanorde die ik met me meedraag en toch doen alsof die niet bestaat, is illusie koesteren. Op die basis is geen enkele zinvolle relatie en geen enkel spiritueel leven mogelijk. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt, lezen we in de Galatenbrief, 5e hoofdstuk, vers 1. Is de leer van de kerk over seks en kuisheid bevrijdend? Veel mensen denken van niet. Toch iets over de betekenis van vrijheid. Gewoonlijk beschouwen we vrijheid als de ruimte om te doen waar we zin in hebben. We denken in termen van vrijheid van, niet van vrijheid tot. De Bijbelse visie op de menselijke natuur beschouwt de mens als in essentie relationeel, offervaardig en verbindend. Om die reden is het ongehinderd najagen van kortstondige verlangens geen vrijheid. Het is slaaf zijn van grillen, wat zelden blijvend geluk oplevert. Ten tweede is de vrijheid waar Paulus over spreekt van een specifieke soort, die waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. We verliezen vaak het kleed van glorie uit het oog, dat als enige de zin van onze verlangens onthult en als enige de belofte in zich draagt om ze te bevredigen. De vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt, is de vrijheid om hem te volgen en de zegeningen te verkrijgen die hij voor ons in petto heeft, niet om te verdwalen in het bos. Het christelijke idee van kuisheid is onaantrekkelijk wanneer het met woede of verontwaardiging wordt gepresenteerd, een houding die de zelfingenomenheid van de aanvechters verraadt. Wat een leven bepaalt, is niet de mal waaruit het voortkomt, maar het doel waar het naartoe beweegt. We zijn allemaal geroepen, en nog meer de priesters en religieuzen, om ons leven te heroriënteren op het einddoel dat in Christus is geopenbaard. In hem wacht ons de volheid van het leven. Nergens anders. De christelijke conditie is de kunst om te streven naar het beantwoorden van een roeping tot volmaaktheid, terwijl we de diepte van onze onvolmaaktheid peilen zonder te wanhopen en zonder het ideaal op te geven. Het ideaal afschaffen staat gelijk aan het veranderen van kathedralen in zwembaden, aan het vervangen van Christus' persoonlijke oproep "Kom, volg mij" door een voorgedrukte boodschap om het rustig aan te doen, te eten, te drinken en vrolijk te zijn. Het doel waartoe we geroepen zijn, ligt altijd voor ons. Stilstaan is dodelijk. We moeten leren ons te laten dragen. De primaire ascese die een christen nodig heeft, is vertrouwen. We geven ons over in Gods handen en kiezen ervoor om ons te laten hervormen volgens zijn voornemen. Athanasius verwondert zich in zijn Over de Incarnatie over christenen die het celibaat beleven. Voor hem is hun getuigenis een teken van de eindtijd. Ik vond nog vele andere mooie gedachten in het boekje over kuisheid van Monseigneur Erik Varden. Ik heb helaas niet de ruimte om ze vandaag allemaal aan te reiken. Kernbegrippen in zijn werk zijn seksualiteit en heelheid. Seksueel zijn betekent je bevinden in een staat van onvolledigheid, verlangend naar herstel. Heelheid wijst op een helende omhelzing waar we zo naar verlangen. In de taal van de Bijbel is kuisheid een functie van eenvoud van inzicht. Kuis worden betekent niet langer verscheurd worden door hartstochten en verlangens, maar ze verzoend en vervuld zien. Door creatieve spanningen tussen lichaam en geest, mannelijk en vrouwelijk, orde en wanorde, hartstocht en dood, kunnen we een nieuwe vorm van integriteit bereiken. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik. Die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, namelijk thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met hem te leven. Tot slot wil ik er nog aan toevoegen dat iemand die kuis wil leven, het voor eerst en vooral moet willen. Absoluut vastberaden willen, met het voornemen om de geëigende middelen te gebruiken en, in nederigheid, om het vallen berouwvol te aanvaarden en weer op te staan met het verlangen het weer goed te maken. Het menselijk willen volstaat hierbij echter niet. Hier is een bovennatuurlijke wilskracht nodig, een gave die God schenkt als de mens ernaar verlangt en hem erom vraagt. Maar het zal een voortdurende strijd blijven. Waakzaamheid is geboden. De liefde tot God is van kapitaal belang om kuis te leven. Alles wat een diep innerlijk leven begunstigt, is daarom een onvervangbaar middel om tot volle kuisheid te komen. Denk u maar aan het gebed, het vaak ontvangen van de sacramenten, de fijngevoelige devotie tot de Heilige Maagd. Maar men mag niet vergeten dat die bovennatuurlijke middelen geen wonderen verrichten zonder beantwoording aan de genade. Het zijn evenmin magische zalfjes die een mens van zijn persoonlijke inspanning ontslaan. Beste luisteraars, ik heb vandaag gesproken over maagdelijkheid, kuisheid, het celibaat, kortom de gewijde liefde. Het is een thema dat tegenwoordig zeer gevoelig ligt, ook bij een aantal herders van de kerk en bij sommige monniken. Misschien ligt het gevoelig omdat we niet meer weten wat de oorspronkelijke betekenis ervan is. Daarom hebben we vandaag het mooie en indringende getuigenis van een pelgrim van God beluisterd. Ook wat de Noorse monseigneur Erik Varden over dat thema in zijn mooie boekje Chastity, Reconciliation of the Senses geschreven heeft. We onthouden dat een kuis leven nodig is om de hartstochten en verlangens in ons te laten verzoenen. Nodig om een nieuwe vorm van integriteit te bereiken, van wanorde naar orde. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik, die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met Hem te leven. De heelheid waartoe een kuis ideaal zou leiden, is niet in strijd met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. De heilige Athanasius noemde celibatair leven een teken van de eindtijd. Het mysterie van de gewijde liefde hebben alle heiligen ten diepste beleefd. Zijn we niet allemaal geroepen tot heiligheid? Daarom is het ook voor ieder van ons belangrijk om dit mysterie te overwegen. Want onze werkelijke toekomst ligt in Gods koninkrijk, waar we allen zullen leven zoals de engelen, in een diepe gemeenschap van intimiteit van liefde met God en met elkaar. Zo, beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende bijdrage.